Hoe verander je het gedrag van mensen? Tja, als u dat wist, was u nu schatrijk. Want is dat niet de heilige graal van het management? Het beïnvloeden van gedrag van medewerkers is voor veel managers een ongrijpbaar proces. Maar toch hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn als het vaak lijkt. De Tilburgse hoogleraar Theo Poys ontwikkelde een model waarmee volgens hem elk gedrag van mensen is te verklaren, voorspellen en beïnvloeden. En gedrag is waar het om gaat bij het verbeteren van de klantgerichtheid van medewerkers. In zijn model spelen drie factoren een rol. Vandaar dat hij zijn model het triade-model heeft genoemd. Die factoren zijn motivatie, capaciteit en gelegenheid. Motivatie is de mate waarin een individu belangstelling heeft voor het gedrag of het resultaat van het gedrag. Het gaat hier om de vraag of medewerkers ook de wil hebben om dat gedrag te vertonen. Het tweede aspect is capaciteit. Dan spreken we over de mate waarin de persoon over de vaardigheden en instrumenten beschikt om het gewenste gedrag te vertonen. Daarbij gaat het er dus om of iemand in staat is het gewenste gedrag te vertonen. De derde factor is gelegenheid. Daarbij gaat het om de mate waarin de tijd en de omstandigheden het gedrag stimuleren of juist belemmeren. Als u iets van mensen gedaan wilt krijgen, moet gelijktijdig aan die drie gezamenlijke factoren voldaan zijn. Dat betekent dus dat als aan één van die drie factoren niet is voldaan, het niet zal lukken het gedrag effectief te beïnvloeden. Maar als wel gelijktijdig aan de drie factoren motivatie, capaciteit en gelegenheid wordt voldaan, gaat het bijna vanzelf. Dan gaat het lopen als een trein. In de praktijk zie je vaak dat er alles aan gedaan wordt om de capaciteiten van medewerkers te verbeteren via training of coaching. Anderzijds wordt ook de gelegenheid gegeven. Er wordt bijvoorbeeld tijd beschikbaar gesteld, of informatiesystemen worden aangepast of wat dan ook. Maar wanneer de wil ontbreekt, dus de motivatie afwezig is, zal het gewenste gedrag niet vertoond worden. En wat je dan in de praktijk ziet, is dat iets voor de vierde of vijfde keer wordt uitgelegd aan een medewerker. Maar het zal duidelijk zijn dat als de wil ontbreekt, een keer extra oefenen weinig zinvol is. Net zo min als mensen nog meer tijd en middelen bieden. De moeilijkste factor is overigens motivatie. Want als mensen eenmaal iets zelf willen, dan gaan ze vanzelf vragen om gelegenheid en capaciteit. Dan gaan ze zelf vragen om trainingen waar u ze nu naartoe moet slepen. Dan worden ze vanzelf vindingrijk en creatief met de regels. Andersom, als de motivatie ontbreekt, is het vaak trekken aan een dood paard. Een goede manier om het gedrag van mensen te veranderen is daarom iets voor te stellen als een proef. Als ze eenmaal ontdekt hebben dat ze iets wel willen, moeten ze vaak eerder afgeremd worden dan gemotiveerd. Hoe vertaalt dit triade-model zich nu naar een stappenplan voor een klantgerichte organisatie? De eerste drie stappen hebben het doel de motivatie op weg naar klantgerichtheid te vergroten. Stap 1 van ons stappenplan naar een klantgerichte organisatie is een duidelijk doel te formuleren. Niets motiveert beter dan als je weet waarvoor je het doet. De vraag is dan, hoe maken we onze medewerkers duidelijk wat vanuit hun perspectief het doel is? Niet vanuit het perspectief van de aandeelhouder, niet vanuit de directie, maar door de ogen van de medewerkers die het gewenste gedrag moeten vertonen. Dat is heel belangrijk, want als u bijvoorbeeld zegt het doel is meer winst, dan zullen uw medewerkers zich al dan niet hardop afvragen, meer winst voor wie? Voor de aandeelhouders? En wij dan? En als u zegt het doel is om te groeien, dan denken ze, laat dan maar zitten, we hebben het zo al druk genoeg. U zult dus iets moeten vinden dat vanuit hun perspectief het doel is. Bijvoorbeeld groeien om een fusie te voorkomen. Of groeien voor meer werkgelegenheid. U kunt ze natuurlijk ook een bonus in het vooruitzicht stellen, maar dat is geen blijvend doel. Een financiële prikkel werkt vaak maar even. En het gevaar is dat uw medewerkers zich gaan gedragen als calculerende burgers. Het is vervolgens belangrijk om dat doel ook meetbaar te maken, zodat iedereen kan zien hoe het ervoor staat en u een referentiekader schept. Wanneer van dat doel normen worden afgeleid voor het verlenen van service, bijvoorbeeld hoe snel nemen we de telefoon op of hoe snel reageren we op een klacht, dan is het raadzaam medewerkers uit te nodigen om zelf die normen op te stellen. Zelfbedachte normen worden nu eenmaal beter gedragen dan zaken die je opgelegd krijgt. Stap 2. Wees zelf de verandering die je wilt. Met deze uitspraak wilde Mahatma Gandhi tot uitdrukking brengen dat goed voorbeeld goed doet volgen. En slecht voorbeeld ook. Waaruit blijkt dat u de klant zo belangrijk vindt? Medewerkers kijken naar hun managers en de directie. Als uit hun gedrag op geen enkele manier duidelijk wordt dat zij klanten belangrijk vinden, dan zijn hun mooie woorden over klantgerichtheid niets waard. De directie moet naar de klanten toe. Ze moet de klant 3 dagen na een klacht nog eens bellen om te vragen of ze nog iets voor ze kunnen betekenen en of de klacht naar behoren is opgelost. Ze moeten altijd bereikbaar zijn voor de top 10 van de belangrijkste klanten. Als ze dat niet doen, dan zullen de medewerkers het ook niet doen. Een belangrijke motivator voor medewerkers is dus het gedrag van managers. Die zouden zichzelf eens de vraag moeten stellen: uit welk gedrag van mij kunnen zij zien dat ik veel waarde hecht aan klantgerichtheid? In veel gevallen blijft het steken bij mooie intenties en fraaie woorden, maar die overtuigen allerminst. Medewerkers vragen zich toch vooral af: waar blijkt het uit? De derde stap valt ook in de categorie motivatie en gaat over stimuleren. Houd het vuurtje gaande. Meestal zijn daar maar hele kleine prikkels voor nodig. Vier het bijvoorbeeld als een klant na lange onderhandelingen uiteindelijk toch voor uw bedrijf kiest, ook al was u niet de goedkoopste. Als een klant zijn waardering uitspreekt, deel dat dan met de hele organisatie. U zou zich voortdurend moeten afvragen: hoe stimuleer ik de organisatie om stappen te blijven zetten? Het hoeft lang niet altijd in klinkende munt. Belangrijker is het verrassingseffect. Meer algemeen kan bij het bedenken van prikkels gebruik worden gemaakt van het pain-pleasure principle. Gewenst gedrag moet beloond worden, ongewenst gedrag afgestraft. Hierbij is het wel zaak het prijzen altijd publiekelijk te doen en het straffen onder 4 ogen. Ofwel, praise in public and punish private. In de 4e en 5e stap gaat het over het verbeteren van capaciteiten. Het gaat hier dus om kunnen. Dat begint met weten wat de klant van u verwacht. Klanten weten vaak veel meer van uw organisatie dan u denkt. Stap 4 is dan ook: luister naar uw klanten. Haal ze binnen in uw bedrijf. Organiseer klantenarena's, interview ze. Ga met de directie naar de klanten toe en vraag gewoon eens: wat vindt u dat we beter kunnen doen? Uw medewerkers moeten worden geconfronteerd met wat de klanten vinden. Dat zal een enorme impact hebben op die medewerkers en op de hele organisatie. Patrick Barwise van de London Business School en Sean Meehan van IMD hebben onderzoek verricht naar de relatie tussen het succes van organisaties en de mate waarin ze naar klanten luisteren. Van de best presterende bedrijven bracht het management 18% van zijn tijd door met klanten tegenover 15% bij de slechtst presterende. Dat is geen opmerkelijk verschil. Wat wel opvallend verschilde, was dat het management van de best presterende bedrijven die tijd met de klant heel anders invulden dan hun collega's. Zij praten vooral over de inhoud en toonden zich oprecht nieuwsgierig naar hoe hun bedrijf de dienstverlening zou kunnen verbeteren. Hun collega's van de slechtst presterende ondernemingen gingen vooral leuke dingen doen met hun klanten: golven, zeilen, naar een concert. Ook leuk, maar dus niet erg zinvol in termen van winst of succes. Kies vervolgens, en dat is stap 5, uw momenten van de waarheid. Iets wat regelmatig voorkomt, wat belangrijk is voor de klant en waar het vaak misgaat. Besluit dan: voortaan gaan we het anders doen. Bijvoorbeeld bij een klacht. We gaan niet meer in discussie met de klant. We lossen het eerst op en daarna zien we wel weer verder. Of als iemand een klacht heeft, begin je met begrip te tonen voor hun emotie, zelfs al hebben ze inhoudelijk ongelijk. Uw medewerkers moeten dit kunnen dromen. Als er een klacht binnenkomt, dan doen we dat, of als dit gebeurt, doen we dat. Een ander voorbeeld. Maak uw medewerkers duidelijk dat helpen hun uiteindelijke taak is en stimuleer hen om, in geval ze klanten niet kunnen helpen, altijd aan te bieden om toch te helpen. Bijvoorbeeld via het zinnetje: het spijt me, dat gaat niet lukken, maar ik wil wel kijken of ik u op een andere manier kan helpen. Daarmee stimuleer je doorvragen en het zoeken naar alternatieve oplossingen. Begin dus vooral klein. Ga niet meteen de hele organisatie omgooien en alles tegelijk veranderen, want dat is gedoemd te mislukken. Als je kleine dingen aanpast, breidt dat zich vaak als een olievlek uit tot iets steeds groters. Dat is de crux bij verandering. Dat sluit mooi aan bij stap 6, die ook in de categorie gelegenheid valt. Focus, focus en nog eens focus. Er is in zijn algemeenheid te weinig tijd voor te veel klanten. En er zijn vaak te veel goede voornemens. Focus op de meest waardevolle klanten en bepaal wie voorrang krijgen. Sommige klanten zijn nu eenmaal net iets meer koning dan andere klanten. En waarom zou je ongelijke klanten gelijk behandelen? Begin dus met een kleine groep en kijk hoe zij reageren. Focus op één ding bij die beperkte groep klanten. Wat is waardevol voor die klanten? Waar worden zij gelukkig van? Ze vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ze ervan op aan kunnen dat u levert, wat er ook gebeurt. Focus dan op dat ene ding, leveringsbetrouwbaarheid. Focus tenslotte op gewenst gedrag. U zorgt ervoor dat u altijd levert aan die specifieke groep klanten. De zevende, tevens laatste stap, gaat over het faciliteren van uw medewerkers. Geef uw mensen de ruimte. Laat het initiatief bij de mensen die direct in contact staan met de klant. Neem regels weg. Geef ze een budget om naar eigen inzicht en behoeven van de klant te besteden. Zorg ervoor dat ze nooit naar u toe hoeven te komen om toestemming te vragen. Ze mogen wel voorstellen doen, maar dat is iets heel anders dan vragen. Want als ze een voorstel doen, moeten ze eerst nadenken hoe ze het zouden willen doen, wat de consequenties zijn en wie het moet doen. Dan maak je ze beter in plaats van afhankelijk. Een voorbeeld om dit te illustreren. De topman van zorgverzekeraar CZ, Mike Leers, heeft alle medewerkers die direct in contact staan met de klanten een eigen zak geld gegeven om naar eigen inzicht klanten tegemoet te komen. In eerste instantie gaat het om een budget van 1000 euro per medewerker. In een organisatie met 40 miljoen nota's op jaarbasis, 2,6 miljoen klanten en meerdere vestigingen gaat wel eens wat fout, erkent Leers. Maar waar het om gaat, is de wijze waarop we reageren. Ik vraag eigen verantwoordelijkheid om te reageren op vragen of klachten, maar dan moet ik ze ook eigen bevoegdheden geven.